Welkom bij de podcast Design voor de Planeet. In 7 afleveringen onderzoeken we design op de allergrootste schaal, geoengineering. Het aanpassen, bouwen en vormgeven van de aarde zelf. En als het over geoengineering gaat, dan is de verbeelding soms krachtiger dan de werkelijkheid. Krankzinnige wetenschappers, laserstralen vanuit de ruimte, mysterieuze satellieten. Deze zaken spelen een rol in science fiction verhalen en films. Maar ook in discussies over klimaatverandering en geoengineering lopen feit en fictie soms door elkaar. Berichten die extreme weersomstandigheden toeschrijven aan niet bestaande experimenten om het weer te beheersen, gaan op sociale media inmiddels regelmatig viraal. Wat als de fantasie het wint van de wetenschap? Mijn naam is Thomas van den Heuvel, samensteller van de tentoonstelling Design voor de Planeet, die tot en met 12 januari 2025 te zien is in Design Museum Den Bosch. In deze aflevering gaan we het hebben over de invloed van science fiction, verbeelding en complottheorieën. Dat doe ik met mijn gasten, filosoof Roos Slegers en cognitief psycholoog Rolf Zwaan. Dank jullie wel dat jullie er zijn. Roos Slegers, welkom. Jij bent filosoof en als universitair docent verbonden aan de Universiteit van Tilburg. En jij houdt je bezig met science fiction. En ja. dat is interessant, want bij science fiction denk ik al snel aan literatuurwetenschappers misschien. Of wat betekent het om je als filosoof bezig te houden met science fiction?
Nou, in science fiction, een genre waar vaak nogal op neergekeken wordt vanuit de academie, vanuit de universiteit. Ik kan het hele genre niet definiëren hoor, maar vaak staat er een soort van gedachte-experiment centraal. Van wat als we dit gegeven in het heden nemen en dat extrapoleren naar de toekomst, hoe kunnen we dat dan logisch doordenken? En dat kan vanuit een wetenschappelijke hoek, sociologische hoek, noem maar op. Juist daarom is het heel interessant voor filosofen. Vreemd genoeg wordt er juist vanuit de filosofie, vaak toch nog steeds een beetje een conservatieve en elitaire aangelegenheid is, neergekeken op genres zoals science fiction en ook fantasy. Ik neem ze even samen, omdat ze vaak samen in de kast staan in de serieuzere boekhandel. Hey, je hebt de literatuurafdeling, je hebt de science fiction en fantasy afdeling. Dat wordt wel dan, in de NRC hebben ze tegenwoordig ook recensies van science fiction en fantasy, maar pas sinds een paar jaar. En dan wordt het ook heel chic speculatieve fictie genoemd. Ook om een beetje weg te komen bij die genrebenaming. Dus daar is nog steeds een soort van stigma. Ik denk dat het juist heel interessant is om je ermee bezig te houden met die genres en met name hier de science fiction. Ja, vanwege dus eigenlijk de setup van het genre. En ook omdat het enorm veel gelezen wordt. Veel van deze boeken worden veel meer gelezen dan de officiële kunst, hè, de officiële literatuur.
Mm-hmm. En is er een voor mensen die het niet lezen, is er een definitie van science fiction? Dat zal ongetwijfeld ook omstreden zijn. Maar,
dat is inderdaad bijzonder omstreden. En hoe meer ik me erin verdiep, hoe meer in verwarring ik eigenlijk zelf ook ben. Veel mensen denken bij science fiction al snel aan oorspronkelijk de hard science fiction werd genoemd. Dus die echt wetenschappelijke ontwikkelingen heel serieus neemt. Ook logica, de gouden eeuw van de science fiction, wordt wel in het midden van de 20e eeuw gelegd. Dat de schrijvers als Isaac Asimov met zijn Foundation series. Asimov was zelf ook een biochemist, een professor. Dus werd daarom ook serieus genomen. Is daarom ook een science fiction schrijver die meer dan andere science fiction schrijvers dan ook op een voetstuk wordt gezet. Ook door bijvoorbeeld de tech bros in Silicon Valley. Maar je ziet dus vaak toch over het algemeen hoogopgeleide witte mannelijke schrijvers in het midden van de 20e eeuw, zoals ook Arthur C. Clarke, Robert Heinlein. En die vaak de wetenschap inderdaad centraal stellen. En ook het menselijk vermogen, vooral de menselijke ratio die zich moet verspreiden door het universum. Hm. Nou, dat is een hele nauwe, definitie is het niet echt, maar beschrijving. Er is een hele andere tak binnen de science fiction, die dan wel natuurlijk soft science fiction wordt genoemd, met alle connotaties die dat woord dan meteen ook heeft. Denk bijvoorbeeld aan Ursula Le Guin. Haar centrale figuur is vaak een antropoloog die op een andere planeet terechtkomt en die kijkt naar de sociologische ontwikkelingen. Vaak rond dezelfde thema's, dus bijvoorbeeld ook geoengineering, terraforming, klimaatbeheersing. Maar wat zijn de politieke implicaties? Wat zijn de sociale implicaties? Wat zijn de verbanden met kolonialisme, et cetera? Dus dan krijg je een heel ander perspectief binnen, toch altijd een soort een toekomst waarin de wetenschap zich op de een of andere manier heeft ontwikkeld. Maar wat centraal staat, verschilt dus heel erg. Het loopt heel erg uiteen binnen het genre.
Is het ook een heel Amerikaans genre? Want ik hoor veel Amerikaanse namen ook.
Ja, hele goede vraag. Dat hangt er dus inderdaad ook weer een beetje vanaf van hoe je ernaar kijkt. Dat is het ook wel... op dit moment zou ik willen zeggen... Enerzijds wel, omdat er hele rijke, hele invloedrijke mensen zijn. Denk bijvoorbeeld aan Elon Musk, Peter Thiel, maar ook Jeff Bezos. Die echt doordrongen zijn, dat hebben ze zelf ook gezegd, van met name bijvoorbeeld Asimov, maar ook Frank Herbert's Dune. Die dus echt heel erg beïnvloed zijn in hun denken. En vooral ook in hun toekomstperspectieven. Door die hele klassieke science fiction. Nou, daarnaast zou je bijvoorbeeld werken kunnen zetten die... Die worden wel African futurism genoemd. Of Afrofuturism is daar een versie van. Afrofuturism, vooral geschreven door mensen uit de zwarte diaspora. Dus niet Afrikaanse schrijvers, maar schrijvers van kleur elders in de wereld. Wat ik zelf op dit moment heel interessant vind, als jij zegt van oké, het lijkt heel Anglo-Saxisch of heel Amerika-centrisch, is inderdaad die African futurism. Voornamelijk geschreven door mensen bijvoorbeeld in Nigeria, die op dit moment uiteraard, vanochtend stond het nog in de NRC, het afvakkelen Shell is daar bezig zich terug te trekken uit die olievelden. Mensen in Nigeria wonen al in de dystopische toekomst die in heel veel westerse science fiction wordt geschetst. Die schrijvers kijken dus ook heel erg helemaal anders aan tegen science fiction of schrijven helemaal andere verhalen, omdat onze toekomst, onze gevreesde toekomst, eigenlijk al hun heden is. En dan krijg je hele andere verhalen en hele andere zeer waardevolle perspectieven die we denk ik per se naast die hele Amerikaanse meer zeg maar Hollywood science fiction moeten plaatsen.
Dat is inderdaad een interessant punt van die verschillende perspectieven. En ik wil ook nog even terugkomen op de invloed van science fiction op inderdaad de rijke tech-miljardairs. Maar dat zullen we zo meteen doen. Maar wat ik ook eventjes benieuwd naar ben is... De tentoonstelling gaat natuurlijk over geoengineering. Wat we een beetje breed definiëren als het vormgeven van de aarde, het vormgeven van het klimaat. Is dat een thema wat vaak voorkomt in science fiction verhalen? En op welke manieren zie je dat dan zoal voorbij komen?
Ja, absoluut. Er is nu eigenlijk een heel subgenre, cli-fi wordt het wel genoemd, climate fiction. Maar dus natuurlijk, het rijmt met sci-fi en het is meestal ook toekomstgeoriënteerd. Heel veel van die science fiction is zeer dystopisch of post-apocalyptisch. Het onheil is al geschied, er zijn nog een paar mensen over en die moeten nu met de geleerde lessen op de een of andere manier zien op te krabbelen of niet. Soms gaat het alleen nog maar verder fout. Er zijn ook meer... utopische verhalen. In veel van die verhalen is de utopie ergens elders in het universum. De aarde is eigenlijk niet meer bruikbaar, want is inderdaad volledig verwoest. En dus door ruimtekolonisatie gaan mensen hun hel elders zoeken en dan andere planeten tot aarde maken eigenlijk. Er zijn weinig verhalen waarin de aarde succesvol wordt geo-engineerd, zodat het leven hier kan voortduren. Al opnieuw in die Afrikaanse tak van science fiction zie je daar dus wel het een en ander opkomen. Dat speelt zich vaker af in een helemaal nieuwe wereld waarin mens, natuur en technologie zijn samengesmolten op een vaak een soort van magisch realistische manier die je heel weinig aantreft in die meer Amerikaanse science fiction bijvoorbeeld.
Dus is dat dan ook iets wat bijvoorbeeld ons beeld van klimaatverandering en geoengineering beïnvloedt? Tenminste, denk je dat daar ook paradigma's of bepaalde thema's zijn die we dan vervolgens ook terug horen als het over een soort politiek debat gaat wat we voeren over klimaatverandering?
Ja, zeker. Een term die in die context heel veel wordt gebruikt is techno-utopie. Eigenlijk het idee, het geloof zou je het eigenlijk denk ik moeten noemen, dat we de problemen die veroorzaakt worden door al onze technologische vooruitgang, ik zet vooruitgang tussen sterke aanhalingstekens hier, dat de negatieve externaliteiten, dat je die kunt bevestigen projecten met meer technologische ontwikkeling. Dus eigenlijk die instrumenten die de problemen hebben gecreëerd, zou je ook kunnen inzetten om die problemen dan weer op te lossen. Je zou zeggen, oké, daar zit bij voorbaat een soort van strijdigheid in. Maar het is natuurlijk economisch gezien veel aantrekkelijker voor heel veel mensen die hier veel geld aan verdienen, om te zeggen van ja, maar als je nou mijn nieuwe gadget koopt of deze nieuwe technologie inzet, dan kunnen we de klimaatverandering tegengaan. Die gouden eeuw van de science fiction die ik noemde, daarin wordt inderdaad het geloof in de technologie, het is niet onkritisch hoor, maar wel het idee van, we zitten daar in een soort van lineaire progressie en dat zal zich ook blijven voortzetten. Dus wat we nu als probleem ervaren, dat is simpelweg geen probleem meer over een aantal jaar, omdat we dan zo ver zijn gekomen met onze technologische ontwikkelingen dat we dit gewoon op kunnen lossen. Maar ja, dan hoeft er dus geen rem te zijn en ook niks gedaan te worden aan de fundamentele houding die daar natuurlijk mee gepaard gaat.
Is het ook een beetje een vraag van de kip of het ei? Van is het beïnvloed onze soort van cultuur en de politieke debatten die we meestal hebben beïnvloed dat de science fiction en omgekeerd? Want ik vind het heel interessant dat je zegt van in heel veel science fiction verhalen wordt de aarde eigenlijk helemaal niet gered of is die eigenlijk helemaal niet te redden. Maar kunnen we alleen maar door een soort van kolonisatie, het openen van een nieuwe frontier, om maar even in de Amerikaanse taal te blijven. Kunnen we ons eigenlijk alleen daarmee redden? Zie je ook een soort wisselwerking tussen de cultuur die er bestaat en de science fiction die dan vervolgens weer de cultuur beïnvloedt? Hoe zie je dat?
Ja, zeker. En dat is heel, heel moeilijk te traceren soms. Om even een klein zijstapje te maken ter verheldering. Kijk, er is natuurlijk nu enorm veel te doen rond AI. Ondertussen is heel veel mensen duidelijk dat dat wat er in films gebeurde 20 jaar geleden, nu ineens vrijwel echt is. Hè. Het is niet voor niks dat Sam Altman, CEO van OpenAI, die zette op X, hè, voormalig Twitter, alleen het woord her toen de nieuwe ChatGPT uitkwam, verwijzend naar de film van 10 jaar geleden, mm-hmm. Waarin er inderdaad iemand verliefd wordt op zijn operating system. Nou ja. Dus daar gaf een enorm invloedrijke CEO dus eigenlijk aan dat zijn nieuwe uitvinding of die nieuwe technologische ontwikkeling duidelijk gestoeld was op of beïnvloed door, wat precies de causale keten is natuurlijk onduidelijk, maar maakte zelf die link met een science fiction film. Het is een kleine stap van daar naar andere science fiction films. Ik denk aan van alles in de jaren 90 dat uitkwam, The Matrix, et cetera. En nogmaals, dat debat is nu vooral rond AI. Maar als je kijkt wat er inderdaad over geoengineering ook al decennia geleden geschreven werd in deze science fiction romans. Je weet dat deze gelezen worden en dat al die tech bros zich eigenlijk ook op beroepen als inspiratie. Dan kan het dus ook niet anders. Waar kies je in te investeren als er een start-up voorbij komt met een idee rond geoengineering dat heel erg lijkt op iets wat er gebeurde in, Frank Herbert's Dune. Dan is dat natuurlijk aantrekkelijker. Dus nogmaals, ik kan dat niet 100% hard maken, maar het ligt wel heel erg voor de hand.
Ja, en het is denk ik ook interessant, want wat ik namelijk heel vaak, ook mensen die bijvoorbeeld de tentoonstelling bezoeken, die altijd hebben verderop in de tentoonstelling grote machines staan om CO2 af te vangen en zo. Vaak is het ook, technologie wordt vaak ook geassocieerd met een soort hoop, op de toekomst. Deels is het natuurlijk begrijpelijk, omdat nieuwe technologie ook veel vooruitgang kan brengen, of althans tot op zekere hoogte, maar wat heel interessant is, mensen lijken ook een soort soms ook een soort neiging te hebben om een hoopvolle verwachting op een nieuwe technologie te projecteren. En het voorbeeld wat je geeft van tech-miljardairs die beïnvloed worden door science fiction. Dat verhaal wat je vertelde van kolonisatie in de ruimte. Volgens mij is het Jeff Bezos die dat letterlijk heeft voorgesteld.
Ja.
En het is Elon Musk die letterlijk voorstelt om Mars als de aarde te maken. Ik weet niet of je nog meer voorbeelden daarvan kent. Of dat de grote voorbeelden zijn. Maar ik kan me voorstellen dat er misschien ook de neiging is om technologie met hoop te associëren, zonder dat we misschien ons realiseren wat de sociale implicaties daarvan zijn.
Inderdaad, zo zijn er inderdaad een heel stel. En wat jij zegt van dat, dus het techno-optimisme of techno-utopie, van ook hoop koppelen aan technologie. Je kunt daar ook een beetje cynisch tegenaan kijken, wat denk ik wel realistisch is in deze context. Er valt heel erg veel geld te verdienen aan dit soort hoop. Het is niet voor niks dat inderdaad deze initiatieven dan worden voorgesteld als van oké, en hier ligt de toekomst. In plaats van bijvoorbeeld een terugkeer naar de natuur. Hè? Want bomen blijven toch wel hele efficiënte CO2-afvangers eigenlijk. Mm. Maar daar valt veel minder geld aan te verdienen. En ook inderdaad de ruimtekolonisatie, et cetera. Het geld dat daar in omgaat, als je ook kijkt naar Sundar Pichai van Google. Hè, je noemde al Bezos en Musk. Sam Altman is hier ergens heel erg mee bezig. Reid Hoffman van LinkedIn. Het zijn natuurlijk ook mensen die allemaal behoren tot een hele bepaalde bevolkingsgroep. En waar een heel, vind ik dan, eenzijdig beeld wordt gepresenteerd van inderdaad optimisme gekoppeld aan technologie en inderdaad ook controle. Van we kunnen een soort, daar gaat een grote hubris vanuit natuurlijk, hè, van een grote overmoed van we kunnen deze wereld en het universum gewoon als het ware onder onze controle brengen en dan onze wil opleggen. Wat ik heel interessant vind, is dat juist ook in veel van de boeken waar deze mensen naar verwijzen, zoals ik noemde al eventjes kort Dune van Frank Herbert, wat wel gezien wordt als een van de klassiekers in het genre van geoengineering. Dat is geen hard science fiction, want daar komt ook magie in voor. Het is een beetje onduidelijk hoe dat nou eigenlijk allemaal werkt in die wereld. Maar waar het op neerkomt is dat er is eigenlijk een soort van Sahara-planeet. Dune, het duin. Helemaal zand. Daar woont een oorspronkelijke bevolking die op de een of andere manier zich in leven kan houden op die zandplaneet. En dan is eigenlijk de rest van het universum heeft een bepaalde stof nodig die daar te vinden is in die woestijn. Dus er zijn allemaal belangen, allemaal economische belangen. Er is een enorme internationaal bedrijf dat eigenlijk een monopolie heeft op. In die roman wordt heel duidelijk uiteengezet hoe dus eigenlijk de geoengineering altijd samenhangt met politieke belangen, met economische belangen en met autocratische regimes. Ik vind het dus fascinerend als iemand als Musk of iemand bijvoorbeeld als Mark Zuckerberg zich beroept op doen als inspiratie. Want wat je daarin ziet is dat er eigenlijk een autocraat in opstaat. In het boek wordt het een jihad genoemd. In de films vermijden ze dat woord. Waarin miljarden mensen omkomen. Mm. En dan zeggen ze van ja, ik ben geïnspireerd door de visie op leiderschap. Dus dan denk ik, ja, lees wel het hele boek. Of dat hebben ze uiteraard gedaan. Ja. Maar waar kom je mee weg als je dat gelezen hebt? Dan denk ik toch een heel complex beeld, veel complexer dan een beetje die vereenvoudigde onze hoop ligt in de technologie. Ja. Dat narratief dat we horen vanuit die wereld.
Gaat, als ik het zo hoor, dan komt bij mij een vraag op, gaat science fiction eigenlijk wel over de toekomst? Want het wordt dan inderdaad soms gepresenteerd als van ja, dit is de toekomst waar we naartoe zouden willen, hè, met ruimteschepen de ruimte in en ruimtekolonies bouwen. Wat mij ook heel erg opvalt, in ieder geval ook bijvoorbeeld bij heel veel vroege verhalen over geoengineering. We hebben hier een exemplaar in de vitrine liggen van Jules Verne, Sans Dessus Dessous. Waarin een Amerikaans bedrijf een heel groot kanon wil bouwen om dan de aarde uit zijn baan te brengen en zo het klimaat te veranderen. Nou, dat blijkt uiteindelijk helemaal niet te lukken. Maar daar gaat het ook juist heel erg over de ethische vragen die achter zo'n omgang met technologie zitten. Gaat science fiction over de toekomst of gaat het eigenlijk ook een beetje over hoe wij nu met technologie om willen gaan, zouden moeten gaan, dat tegenaan kijken, hoe het ongemak ook soms een beetje zich kenbaar maakt?
Leuk. Net zoals geschiedschrijving eigenlijk ook meestal over het heden gaat. Gaat inderdaad science fiction ook over de angsten die er nu spelen. Ik hoor de laatste beschrijving van ik had het al even over het verschil tussen zeg maar de Amerikaanse Hollywood science fiction en werken die er nu op dit moment met name dan uit Nigeria komen. Dat vaak westerse science fiction gaat om het slechte geweten van oké, wij hebben de natuur, mensen die er niet uitzien zoals wij, de dieren, et cetera, altijd enorm slecht behandeld. Wat gebeurt er wanneer er een AI of wat het dan ook is in de toekomst een andere soort, of die nou technologisch of dierlijk is, maakt niet uit, opstaat die slimmer is dan wij? Nou, dan gaat die ons natuurlijk in het beste geval als huisdier houden, maar waarschijnlijk iets veel, veel ergers. Maar dat ons slechte geweten dus vaak eigenlijk die science fiction binnendringt uitspringt en daarom ook van heel duidelijk laat zien waar we nu eigenlijk heel bang voor zijn.
Het narratief van de alien invasie komt
precies,
ook een beetje op. Ja.
Precies, die we dan vaak nog eens zelf gecreëerd hebben. Hè? Wat als het geen aliens zijn, maar onze eigen instrumenten die zich tegen ons keren omdat ze slimmer worden. Dat gaat over de singularity en de robots nemen het over, et cetera. Nou, kijk je naar bijvoorbeeld Nnedi Okorafor is bijvoorbeeld een voorbeeld van hele goede auteur uit Nigeria die op dit moment heel populair is. Dan zie je dat het daar eigenlijk veel meer gaat om de voorouders en de magische plekken en de rituelen die centraal waren in onze cultuur, die zijn op de een of andere manier niet alleen enorm beledigd, maar zelfs uitgewist door bijvoorbeeld imperialisme, kolonialisme, et cetera. Wat als we die proberen te opnieuw uit te vinden of samen te brengen met nieuwe technologie in de toekomst? Van hoe kan dat samengaan? Dan krijg je een heel ander toekomstbeeld natuurlijk dan bijvoorbeeld in de meer klassieke science fiction waar de meeste van ons mee bekend zijn. En dan krijg je dus wel weer een heel ander toekomstbeeld wat ook alles met het heden te maken heeft en het verleden. Maar wat wel een heel ander verhaal schept.
Dat brengt me ook op iets. Ik heb een tijd geleden ook een discussie in aanleiding van de Tegenlichte uitzending ook bijgewoond, waar je ook aanwezig was in de bibliotheek van Tilburg. En toen noemde je iets wat ik heel interessant vind, waar ik graag nog wat meer op terug zou willen komen. Want we hebben het al een beetje gehad over dat techno-optimisme. En dat misschien ook een beetje naïef is. Maar goed, ja, is het alternatief dan techno-pessimisme? Weet je wel, is terug naar de natuur, is dat misschien niet ook een beetje naïef? En toen zei je van, misschien is het ook een belangrijke taak van schrijvers of van science fiction denkers in de toekomst om complexe verhalen ook aantrekkelijk te maken. Omdat de complexiteit van klimaatverandering juist, denk ik, ook heel verlammend werkt soms. Hè. We dragen er allemaal aan bij. Door in deze podcast met camera's en licht, dan gebruiken we energie. Dus we dragen er een beetje aan bij. Maar ja, ook niet genoeg om echt een heel groot verschil te maken. Wat bedoel je precies met complexe verhalen aantrekkelijk maken? Hoe zie je dat dan voor je? Is dat iets waar je misschien ook nog verdere voorbeelden van hebt?
Ja, dat vind ik inderdaad een hele leuke vraag, maar inderdaad ook heel moeilijk, zoals je al aangeeft.
Zeker.
Ik geloof dat wij het daar laatst ook al kort even over hadden. Er zijn bijvoorbeeld boeken die heel veel aangeraden worden, onder andere door Obama, echt hele grote politieke figuren die zeggen iedereen moet The Ministry of the Future lezen, bijvoorbeeld van Kim Stanley Robinson. Ja, ik vind dat persoonlijk super moeilijk te lezen. Niet omdat het slecht geschreven is, maar omdat het zo deprimerend is. Want het is eigenlijk in fictievorm verpakt. Een serie lezingen over hoe ontzettend slecht het ervoor staat. Ik moet me dan, als ik weet van een boek gaat hierover, ik moet me dan echt schrap zetten om daaraan te beginnen. En dan denk ik van dat is dan een onderwerp wat me nog interesseert. Wie ga je daarvoor voor winnen voor zo'n verhaal? Want je moet er echt voor gaan zitten. En de meeste mensen die het uit zullen lezen, zijn denk ik al deel van de bekeerlingen, van mensen die echt wel snappen dat er hier een probleem is op het gebied van klimaat. Wat ik dan zelf interessanter vind, of waarvan ik denk van dit zijn inderdaad hele belangrijke dingen, dat zal ik zeker niet ontkennen. Maar ik word graag meegenomen in een verhaal. Nou, dat is natuurlijk enorm persoonlijk van wat je daar dan in aanspreekt. En vaak is het verwijt van de meer soft science fiction van dat is escapisme. Dat is niet de harde realiteit van wetenschappelijke concepten die worden uitgewerkt. Maar je zou ook kunnen zeggen, ik word hier wel meegenomen in een verhaal, ik noemde eerder al Ursula Le Guin, waarin niet alleen die wetenschappelijke ontwikkelingen worden gevolgd en wat gebeurt er dan, maar ook heel veel aandacht is, ik zei dus net, terug naar de natuur, maar dat klinkt eigenlijk een beetje, dat klinkt te nostalgisch, een soort van waardering voor de natuur. Waarin bijvoorbeeld ook wetenschappelijke inzichten rond bijvoorbeeld planten. Er is een fantastisch non-fictieboek op dit moment van Zoe Schlanger, dat heet Light Eaters, lichteters. En dat gaat helemaal over het hele controversiële concept van plantenintelligentie. Maar de bizar intelligente dingen waar planten toe in staat zijn. Hè? Van maïsplanten die worden aangevallen door een rups en dan een stofje de lucht insturen, dat een parasitaire wesp die rups aanvalt, eitjes in ligt, de rups wordt van binnen opgegeten. Ja, dat is natuurlijk, dat klinkt eigenlijk als een alien invasion, hè? De body snatchers. Dus die elementen van ook wetenschappelijke inzichten die voortschrijden over hoe wonderlijk de natuur is. Voor mij is dat een heel belangrijke tegenhanger of zeg maar complementair aan het doom en gloom verhaal dat je in die dystopieën zit. Waar je eigenlijk een meer ambigu beeld kunt krijgen van utopie, dystopie, iets ertussenin. Maar oké, de wetenschap hoeft niet alleen die hard science fiction, technologische geoengineering in die hele bepaalde vorm te zijn. Het kan ook heel goed hand in hand gaan in dus bijvoorbeeld andere boeken met andere wetenschappelijke inzichten die eigenlijk meer verwondering teweeg brengen. En een soort van waardering en een soort van eigenlijk ja magisch wat daar eigenlijk gebeurt. De planten zijn eigenlijk aliens in dat opzicht. Als jij zegt van welke complexe verhalen doen recht aan eigenlijk die ambiguïteit en die van waar we in leven, dan denk ik, ja, die verhalen die hebben dan eigenlijk mijn voorkeur. Omdat je er niet zo makkelijk dingen uit kunt plukken en zeggen, en dus moeten we Mars gaan koloniseren.
Ja. Oké, okay, nou heel erg bedankt. En dank je wel voor je toelichting. Ik heb één gewetensvraag. En die wil ik eigenlijk ook een beetje aan de gehele tafel stellen. Ook aan jou, Rolf. En ik wil je zo meteen nog even de kans geven als jij zelf nog iets wil vragen om dat ook te doen. Je mag hem antwoorden zoals je wil. Maar denken jullie dat verbeelding of wetenschap misschien doorslaggevender gaat zijn als we het hebben over geoengineering? Er zijn nu heel veel wetenschappers die momenteel in ieder geval pleiten voor meer onderzoek naar geoengineering technieken als een soort noodrem. Ja, misschien hebben we het überhaupt wel nodig, ook al willen we het niet. Gaat het uiteindelijk de wetenschap zijn die erover beslist? Of is het eigenlijk de verbeelding die misschien nog wel doorslaggevender is?
Ja, ik zou eigenlijk willen stellen dat het onderscheid problematisch is. Ik denk niet dat we wetenschap moeten onderscheiden van verbeelding. Het is de verbeelding en ook een nieuwe manieren van denken die een wetenschapper in staat stelt om heel anders een andere hypothese uit te gaan proberen. En dan kun je nog steeds heel wetenschappelijk te werk gaan. Maar de verbeelding inspireert de wetenschap en andersom. Dus ik denk dat het samenvloeien daarvan, dat daar eigenlijk juist de hoop ligt. Maar dan nogmaals, nooit op die eenzijdige manier dat alles gericht is op een bepaald soort technologie. En bijvoorbeeld dat al dat denken, nieuwe ontwikkelingen rond, ik noem dat eens, plantleven, wordt uitgesloten. Dus ik zou zeggen, ja, wat Elon Musk zich verbeeldt, wordt werkelijkheid. Maar veel breder, wat tot de verbeelding spreekt, stelt je in staat om nieuwe vragen te stellen.
En maar daarbij komt dan ook, denk ik, communicatie kijken, wetenschapscommunicatie. Dus kan ik jou overtuigen van mijn verhaal over dit heel ingewikkelde systeem? Hoe gaan we het klimaat aanpakken of weet ik veel wat? Wat is dan precies het verhaal dat ik vertel aan iemand die niet al die wetenschappelijke bagage heeft? Dat vind ik dat op dit moment nog wel ontbreekt. Hè? Dat de mensen met de simpelste verhalen gaan eigenlijk op de loop met de stemmen, zeg maar, in een verkiezing. En daar denk ik dat ook nog wel een grote stap te maken is voor de wetenschappers, met name de wetenschapsvoorlichting.
Oké. Okay. Daar komen we zo meteen ook nog wat verder op als we met jou praten. Ik ben ook benieuwd of je misschien nog wil reageren op iets wat Roos gezegd heeft.
Ik ben zelf ook een science fiction fan. Ik weet niet of het nu harde of zachte science fiction is. Maar ik vroeg me af, je had het in het begin over gedachte-experimenten. En filosofen, die hebben altijd gedachte-experimenten. Psychologen doen experimenten in het lab. Maar filosofen in de leunstoel, de armchair. Hele interessante gedachte-experimenten zijn er. Wat is het om een vleermuis te zijn, is er een van die ik ken. En ik vroeg me af, hoe zie jij nu een science fiction roman als een gedachte-experiment? Is het dan echt zo dat de auteur gaat zitten om te denken van, ik ga nu eens even schetsen hoe de toekomst eruit ziet? Of is het dat hij een mooi verhaal probeert te vertellen en zich dan ook laat leiden door de beperkingen die het vertellen van zo'n verhaal oplegt?
Ja. Zelf ben ik als filosoof, heb ik eigenlijk grote problemen met het soort van filosoof dat zich uitsluitend bezighoudt met gedachte-experimenten. Want er zijn genoeg echte problemen om je mee bezig te houden. Dat neemt niet weg dat het enorme waarde kan hebben, uiteraard. Maar er bestaat een groot gevaar dat een discipline die traditioneel toch nogal in een ivoren toren zit, zich daar nog verder in opsluit. Door alleen, je hebt het over die leren fauteuil. te blijven zitten en van daaruit te denken. Ik denk dat er een hele grote opdracht aan filosofen en met name ethici is om juist naar de actuele problematiek te kijken en daar echt te beginnen en ook daarbij te blijven in plaats van meteen daar een sprong uit weg te nemen. Wat ik denk dat er op een interessante manier kan gebeuren in science fiction. Inderdaad, sommige science fiction is helemaal gericht op van oké, als we dit ene fenomeen uit het heden nou nemen en daar gaan we dan, we trekken dat logisch door naar de toekomst. Ja. Dat vind ik interessant, maar vaak op een veel afstandelijkere manier dan het soort verhaal, zoals ik al zei, waarin je echt wordt meegenomen. Ja. En jij had het net ook over het belang van communicatie. Ja. Dat wordt dan vaak afgedaan als escapisme. Denk van nee, er is een enorme waarde om losser, vrijer te kunnen denken binnen een wereld die verschilt van de jouwe. Dus waar je in het echte leven je opent 's ochtends de nieuwsapp en er is een doomscroll van allerlei vreselijke dingen. Mm-hmm. In deze context van dit boek of van deze film kun je even op een andere manier denken. Hè? Ja. En dat is, vind ik, veel meer dan een zuiver gedachte-experiment. Ja. En veel, veel rijker op de manier dat het je meeneemt. Dus daar zou mijn voorkeur naar uitgaan, naar dat soort verhalen.
Eigenlijk. Ik begrijp het, dat is inderdaad ook hoe ik dat zie. En in de psychologie heet dat transportatie. Dat je dus getransporteerd wordt door de tekst naar een andere wereld. En dan kun je veel beter opnemen wat er in die wereld allemaal aan het gebeuren is.
Nou. Ja. Oké, nou dankjewel. Erg bedankt Roos voor je toelichting. Wij gaan zo meteen nog verder over een nieuw onderwerp. Maar eerst even een korte pauze voor de animatie. Geoengineering is een ontzettend breed onderwerp met veel complexe technologieën en onderzoeksprojecten. Om een beeld te geven van wat er speelt op het gebied van geoengineering hebben we Studio Jachthond gevraagd animaties te maken van enkele projecten, termen, ideeën die vaak voorbij komen. En vandaag hebben we het over terraforming, wat ook een idee is dat in de science fiction vaak voorkomt.
Ideeën over geoengineering gaan niet alleen over de aarde, maar soms ook over andere planeten. Bijvoorbeeld wanneer het gaat over terraforming. Het veranderen van de atmosfeer en het klimaat van een andere planeet, zoals Mars. Om deze bewoonbaar te maken voor de mens. Met de huidige technieken is het koloniseren van planeten nog niet mogelijk. Al dromen verschillende rijke ondernemers daar wel van. Voorlopig blijft het echter science fiction.
Mocht je deze podcast beluisteren en niet bekijken, de animaties zijn ook als losse video's terug te vinden op onze website. Een link naar deze animatie vind je in de show notes. Roland Swaan, welkom.
Dank je.
Jij bent hoogleraar biologische en cognitieve psychologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Mm-hmm. En je schreef onder andere het boek Drang naar Samenhang over de psychologie van het begrijpen.
Ja.
Je presenteert ook een podcast met dezelfde naam die daarover gaat. Om even met een hele brede vraag te beginnen die je zelf mag invullen. Hoe begrijpen wij de wereld om ons heen?
Nou, we combineren dus informatie die we binnenkrijgen. Dus jij zegt wat tegen mij. Die informatie komt bij mij binnen. Maar ik heb allemaal informatie in mijn geheugen al. Bijvoorbeeld woordbetekenissen en kennis van de wereld. En die informatie gebruik ik om dus betekenis te geven aan wat jij zegt. Dus ik vul eigenlijk heel veel aan van wat jij zegt en Roos en iedereen op basis van mijn achtergrondkennis. En iedereen doet dat. Dus het is eigenlijk een soort samengaan van de input, zeg maar. In dit geval dan gesproken taal en je achtergrondkennis.
Dus ook een beetje, je probeert ook herkenbare patronen te vinden.
Bijvoorbeeld als ik zeg van, nou, ik ging naar een nieuwe Thaise restaurant in de stad. Ik woon in Zeist. Daar is er misschien één, dat weet ik niet. Maar het eten was niet zo goed, dus ik gaf geen fooi. Dan hoef ik de rest allemaal niet te vertellen. Ik hoef niet te vertellen wat een restaurant is. Dat je daar tafels hebt en menus en serveerders en een kok. En dat weet jij allemaal. Dat is achtergrondkennis die wij delen. Ik vertrouw erop dat jij dat weet. En daarom hoef ik jou maar vrij weinig input te geven om jou te laten begrijpen waar ik het over heb. Dus daar zie je dat wij die achtergrondkennis inzetten om de wereld om ons heen te begrijpen. En dat kan zijn taal, maar het kan ook iets zijn wat je op straat ziet gebeuren. Hm. Bijvoorbeeld, je ziet een kindje alleen lopen en dan zet je je achtergrondkennis in van zijn de ouders wel in de buurt? Zo niet. En dan ga je met dat kindje de ouders zoeken, dat soort dingen.
Oké. Ja. En je hebt het bijvoorbeeld nu over vrij concrete zaken. Ja. Hè? Inderdaad, een restaurant, je ziet iemand op straat. als we het hebben over geoengineering, en dan bedoel ik eigenlijk vooral ook een beetje de wetenschappelijke projecten die nu soms in de media de ronde doen. Hè, van wat nou als we CO2 uit de lucht halen? Wat nou als we, ja, dat is een van de controversieelste ideeën. Wat als we een soort vulkaanuitbarsting nabootsen om het zonlicht te weerkaatsen? Dan heb je het vaak over hele abstracte dingen. Ja. Dingen die ook vaak nog niet gebeuren, die nog niet bestaan eigenlijk. Ja. Hoe begrijpen we zoiets?
Dan het concept dat daarvoor gebruikt wordt is mentale simulatie. Dus wij simuleren eigenlijk op basis van wat we wel weten. Dus je zegt nu een vulkaanuitbarsting. Die hebben we allemaal wel op tv gezien of in illustraties. Dus in ons hoofd animeren wij die dan in de context van zo'n milieudiscussie. Dus we gebruiken de beelden die ons dan ook door literatuur zijn aangeleverd soms. Om ons een voorstelling te maken van een situatie die we nog niet gezien hebben. En daarbij gebruiken we dus nog steeds de informatie die opgeslagen zit in ons geheugen.
En is het ook... Ja, ik probeer een beetje, de juiste formulering van de vraag te zoeken. Want het gebeurt namelijk regelmatig ook. Ik zal even concreet zeggen wat ik bedoel. Ik heb natuurlijk voor de tentoonstelling onderzoek gedaan naar het idee geoengineering. Daarvoor heb ik ook mijn eigen voorkennis moeten gebruiken, die nog niet zo heel sterk was. Als je nu bijvoorbeeld op het internet zoekt naar geoengineering, dan krijg je eigenlijk twee categorieën aan dingen. Je krijgt het debat wat in de wetenschap en de media wordt gevoerd. Klimaatverandering, hoe reageren we daarop? Is geoengineering misschien ooit iets wat we in de toekomst zullen moeten gaan doen? En je krijgt een aanzienlijke online gemeenschap die gelooft dat geoengineering eigenlijk al lang aan de hand is. En dat je dat kunt zien gebeuren in de hemel. En nou ja. Wat is eigenlijk het onderscheid tussen een theorie, iets wat je baseert op de kennis die je hebt, en wat we vaak omschrijven als een complottheorie, waar vaak ook verbanden worden gemaakt die eigenlijk niet kloppen?
Nee, mijn boek heet niet voor niets Drang naar Samenhang. Wat ik daarmee eigenlijk wil aangeven is dat wij allemaal de drang hebben om samenhang te zien in de wereld. En we kunnen bijvoorbeeld, laten we zeggen, Jezus zien in een lijkwade of een oude man in een boomstronk, dat soort dingen. Wij proberen samenhang te zien in de wereld, maar sommigen van ons realiseren zich ook dat dat niet altijd kan. Hè? Roos had het over ambiguïteit. Dus het is niet duidelijk welke van twee betekenissen bijvoorbeeld de juiste is. Wetenschappers hebben te maken met onzekerheid en met voortschrijdend inzicht. Maar de gemiddelde burger die is gewoon op zoek naar samenhang in de interpretatie van de wereld. Dus zo'n zoiets als het klimaat, wat een heel ingewikkeld systeem is, dat is voor veel mensen heel moeilijk te bevatten. Dus als je dan komt met een simpel verhaal van als A dit doet, gebeurt B enzovoort, dan is dat meer acceptabel voor mensen dan dat je zegt van het zou dit kunnen zijn, maar het zou dat kunnen zijn. En daarom zie je ook vaak dat mensen bijvoorbeeld, als het gaat over het klimaat, hebben veel klimaatskeptici het eigenlijk over het weer. Zoiets van ze zeiden dat de aarde zou opwarmen, maar vandaag was het koeler dan vorige week of zoiets, weet je wel. Dus en dan laten ze hun anekdotische observaties, wat zij die dag meemaken of wat iemand ze verteld heeft, zwaarder wegen dan de metingen op duizenden plaatsen op de aarde. Omdat dat beter te bevatten is.
En heeft dat ook iets met de informatie die wordt aangereikt te maken? Want kijk, op het moment dat je gaat praten over geoengineering, dan al heel snel, überhaupt de term geoengineering is al best een moeilijke term die je moet uitleggen. Maar zeker als je het over specifieke technieken gaat hebben, ik raakte soms ook echt in de war doordat je allemaal termen hebt. Carbon capture and storage, stratospheric aerosol injection, ocean fertilization. De drieledige Engelse termen, die vliegen je om de oren. Is dat ook... Ja, helpt dat om het te verklaren? Of kan dat misschien juist ook ervoor zorgen dat mensen dan maar ergens anders verbanden gaan zoeken?
Omdat, dat denk ik, dat het gewoon te veel onduidelijkheid is, te veel onzekerheid voor mensen om mee om te gaan. Dus ze zoeken naar iets wat ze bevattelijk kunnen maken. Nou ja, bevatten, de term zegt het al. Iets wat je, zeg maar, kunt grijpen. En dat zijn die teksten die jij nu noemt, of die termen, die concepten zijn dat niet voor veel mensen. En die zijn dus op zoek naar een simpeler verhaal. En daar denk ik ook dat soms de wetenschapsvoorlichting een betere rol zou kunnen spelen. Want wat je bijvoorbeeld ook ziet, in de wetenschap heb je voortschrijdend inzicht. Dus bijvoorbeeld met de coronadiscussie was het van, er is nog geen bewijs dat mondmaskers werken. En toen was er dan wel bewijs en toen veranderde dan het advies, zeg maar. Maar dat was wel gebaseerd op voortschrijdend inzicht. Maar voor de leek lijkt het dan alsof wetenschappers ook maar wat zeggen. Mm. In plaats van dat ze van mening veranderen op basis van bewijs. En ik denk dat dat ook beter over het voetlicht zou moeten komen. Hoe werkt wetenschap nu eigenlijk? En hoe kun je dat vatten in een verhaal dat voor niet-wetenschappers te begrijpen valt?
Is het ook zo dat je zoiets als klimaatverandering, wat behoorlijk, en misschien ook zoiets als COVID, maar we hebben het hier natuurlijk specifiek over klimaatverandering, iets wat heel groot is, wat heel abstract is, wat ook wereldwijd is voor je gevoel, mm-hmm. waarvan het ook een beetje moeilijk in te schatten is wat dat nou direct met jou persoonlijk te maken hebt. Ja. Is het ook zo dat dat soort dingen zich misschien ook makkelijker lenen tot complottheorieën, tot het leggen van dat soort onjuiste verbanden?
Je bedoelt hele abstracte. Dat is denk ik zeker zo. Aan de andere kant is het ook zo natuurlijk dat bij hele concrete gebeurtenissen complottheorieën worden bedacht. Hè? Zoals de moord op John F. Kennedy of dat soort situaties. Nu de aanslagen op Trump. Ja, er zijn ook mensen die zeggen, dat is in scène gezet. En dus je ziet dat eigenlijk bij allerlei situaties waarin het niet duidelijk is wat nu de oorzaak van iets is of de motivatie achter iets. Daar gaan mensen dus hun eigen verhaal bij bedenken. En sommigen kunnen dat vrij overtuigend in de sociale media. Dus die creëren dan volgers. En die volgers die geloven dan deze persoon. En zo ontstaat dan een heel netwerk eigenlijk van mensen met vergelijkbare ideeën.
Heeft het ook een, heeft het dan ook, is er, zit er dan ook een sociale factor in? Het idee dat je mensen wil opzoeken die misschien het al met je eens zijn. Of je zoekt inderdaad een soort gemeenschap van mensen die waar je dan onderling aanwijzingen of broodkruimels uitwisselt.
Ja, precies. Ja, er was recentelijk een studie verschenen waarin ze drie complotdenkers die allemaal geloofden dat de aarde plat was, hadden geïnterviewd. En hoe waren ze tot dat geloof gekomen? En dan zie je dat sociale factoren een hele belangrijke rol spelen. Dus één man was zijn vrouw verloren en kwam in een sociaal isolement. Iemand anders had zijn baan verloren, kwam in een sociaal isolement. En dan ga je dus met die baan bijvoorbeeld, ga je dat wijten aan misschien bepaalde mensen bij het bedrijf waar je werkt. En dan ga je steeds groter, op hogere niveau zoeken naar oorzaken voor jouw probleem. En dan vind je op het internet gelijkgestemden. En dat wordt dan ineens jouw gemeenschap. Ja, dus niet meer jouw familie en vrienden, maar die mensen met vergelijkbare ideeën op het internet.
Hmm. Ja, wat heel interessant is aan bijvoorbeeld geoengineering is ook dat de laatste jaren er ook soms verschillende theorieën met elkaar verbonden worden. Dus je hebt bijvoorbeeld geoengineering wordt soms in verband gebracht met een theorie die al sinds de jaren 90 bestaat. Dat is het idee van chemtrails. Dat is het idee dat als je naar de lucht kijkt en je ziet de condensstrepen van vliegtuigen die in werkelijkheid voor een groot deel uit ijsdeeltjes bestaan. Dat zijn dan, volgens sommigen zijn dat dan in werkelijkheid chemicaliën die over ons uitgestrooid worden. En dat wordt dan nu steeds vaker in verband gebracht met bijvoorbeeld geoengineering. Wat ik heel interessant vind is als je probeert om sommige technieken uit te leggen. Dan heb ik het bijvoorbeeld over de techniek die ik eerder noemde, stratospheric aerosol injection. Dus een speculatieve techniek dat we in de toekomst misschien een soort wolk om de aarde kunnen maken die zonlicht weerkaatst. Nou, dat zou dan ook met speciale vliegtuigen moeten gebruiken. Als ik dat uitleg, dan klinkt dat bijna
Als science fiction.
Als science fiction. Klinkt dat bijna ook een beetje bijna alsof ik chemtrails aan het beschrijven ben. Hoe heb je uit jouw ervaring ook een soort idee hoe die dingen met elkaar vermengd raken? Hoe ik verschillende theorieën, verschillende verhalen ook soms met elkaar in verband worden gebracht?
Nou, dat gebeurt zeker. Dus als je, en sommige hangen ook logisch met elkaar samen eigenlijk. Dus om even bij de aarde te blijven in ieder geval. En dat idee dat die plat is. Het idee daar is dat er een koepel over de aarde zit. En als er dus een koepel over de aarde is, kun je dus niet naar de maan. Ja, want dan zou je tegen de koepel vliegen. En de koepel is eigenlijk, nee, de maan is eigenlijk een lichtje op die koepel. Dus dan moet je ook geloven dat de maanlanding onzin was. En dan ga je dus ook geloven dat wetenschappers ons maar wat op de mouw spelden. En zo kom je dan eigenlijk in een hele manier van denken die dus aan alles twijfelt. Dus bij geoengineering zou het dan zo zijn dat mensen onmiddellijk aangrijpen wat ze al wel kennen. Dat is dan bijvoorbeeld chemtrails. Dus dat zij kunnen dan zeggen, ja, dit gebeurt al. En daar integreren ze dan in wat ze nu lezen over geoengineering. Dus je gaat uit van wat je kent en dat vul je aan met wat erbij past. Hè? Dus je hebt wel confirmation bias. Dat wil zeggen, je past alleen die dingen in die passen bij wat je al gelooft. Hè? Je laat je niet overtuigen van het tegendeel. Je bent op zoek naar dingen die jouw wereldbeeld bevestigen. En daar past dan dus in dit geval dan dat idee van chemtrails bij. Dat idee heb je al. En dat gebruik je als basis om nieuwe informatie in te integreren.
En heb je ook het idee dat er in de manier waarop dit soort informatie verspreid wordt, of de manier waarop mensen daar aankomen, heb je ook het idee dat er iets aan het veranderen is daarin, de manier waarop media daar ook mee samenhangen?
Bedoel je sociale media of bedoel je de traditionele?
Nou, bijvoorbeeld sociale media. Kijk, even vanuit mijn persoonlijke ervaring. Ik heb het idee dat in ieder geval bijvoorbeeld sinds corona. Dat er sinds die tijd veel vaker gesproken wordt over complottheorieën. En dat je het ook vaker tegenkomt. Dat het inderdaad ook iets is wat deels door sociale media versterkt. Maar dat is iets wat ik gewoon puur uit mijn eigen observatie zie. Dus
complotdenken is wel van alle tijden. Dus je ziet het door de tijd heen. Maar het wordt nu zichtbaarder vanwege de sociale media. Mensen kunnen elkaar natuurlijk sneller vinden. En je hebt gewoon, je hebt YouTubers die het hebben over de aarde is plat of wat dan ook. En die hebben miljoenen volgers. En dan is de vraag van geloven al die mensen nu echt dat de aarde plat is? Of in chemtrails, wat dan ook? Of zitten ze er ook een beetje voor het amusement? Want het is natuurlijk wel zo, en je hebt het over science fiction romans, maar die complotverhalen zijn natuurlijk ook best wel onderhoudend. Hè? Dus de vraag is echt wel van, gelooft iedereen daar nou echt in? Of zien mensen dat ook een beetje als een vorm van escapisme? Of in ieder geval iets om mee bezig te zijn?
Het is ook het is ook vaak deels interactief. In de zin dat, hè, ook bijvoorbeeld als het gaat over chemtrails, mensen worden ook vaak opgeroepen van, maak filmpjes van de vliegtuigen in de lucht en stuur ze door. Is dat ook iets wat bijdraagt aan de entertainmentwaarde ervan? Zeg maar?
Zeker, ja. Je hebt eigenlijk het gevoel dat je met z'n allen een puzzel aan het oplossen bent. Het is natuurlijk wel zo dat de een veel meer bijdraagt dan de ander. Hè. De een zegt, maak die filmpjes en die anderen doen dat dan braaf. Maar je hebt het idee dat je met z'n allen bezig bent het wereldraadsel op te lossen. En ik denk dat mensen aanspreekt. Vooral mensen die dus in een moeilijke sociale situatie zitten. Geïsoleerd van hun familie en vrienden. Die vinden hier dan toch iets in wat betekenis geeft aan hun leven.
En heeft dit vervolgens ook invloed, denk je, op hoe er meer algemeen over geoengineering gepraat wordt? Ik bedoel, kijk, we hebben het er natuurlijk nu in de museumpodcast hebben we het hier natuurlijk over. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld wetenschappers ook op een gegeven moment moeite moeten gaan doen om bepaalde ideeën te weerspreken of te weerleggen. Heeft dat zin? Is dat effectief? Is dat iets wat misschien ook in de toekomst vaker zou moeten gebeuren?
Het zou wel moeten gebeuren, denk ik, maar op zich dan misschien op een iets andere manier dan alleen maar zeggen, jij bent dom, jij begrijpt het niet of zo. Maar meer dat je dus een ander samenhangend verhaal weet te vertellen, gebaseerd op wetenschappelijke feiten. Dat je ook aangeeft van hoe de wetenschap werkt. Hè? Dat mensen een beter idee hebben van, soms is het gewoon zo dat je iets anders zegt dan de vorige keer. Want er is nu een grote studie gedaan die laat zien dat dit toch wel werkt. De mondmaskers bijvoorbeeld, of dat ze toch niet werken. Hè, het is kennis die zich ontwikkelt. En dat moet je dan, denk ik, duidelijker maken aan een publiek. En op dit moment zie je dat er natuurlijk gezaagd wordt aan de stoelpoten van de wetenschappers. En die worden op gelijke hoogte gesteld vaak met niet-wetenschappers. Ook in talkshows en zo. Waardoor je bij het grote publiek het idee krijgt van, die wetenschappers die hebben ook een mening. Het is maar een mening. Maar die is op zich niet meer waard dan wat deze dansleraar zegt of wat dan ook. En dat is denk ik wel een groot probleem. Het moet duidelijk zijn dat iemand die 8 jaar of 20 jaar onderzoek heeft gedaan naar een onderwerp, daar echt wel iets meer van weten dan iemand die gewoon maar een experiment doet met pingpongballetjes en ventilatoren. Zoals je op YouTube kunt zien dat de platte aarde mensen doen. Hmm. Ja, dat zijn mensen die zitten in hun keuken en die zeggen, nee, zonsverduistering, dat kan helemaal niet. En dan hebben ze een spotlampje en pingpongballen om te demonstreren dat de zonsverduistering niet kan. Hmm. Dus ik denk dat wel belangrijk is, dat dus de ene mening niet dezelfde is als de andere. En als één persoon A zegt en de andere zegt niet A, dan wil het niet zeggen dat die dus evenveel recht van spreken hebben. En ik vind dat ook een rol is van de media. Kijk, de sociale media kun je niet controleren, maar onze nationale media of landelijke media, die kunnen toch wel wat serieuzer met die materie omgaan, vind ik.
En is het alleen een kwestie van de juiste informatie geven? Want we hebben het er ook een beetje over. Er zit ook een sociaal element in. Er zit ook een beetje een entertainment element in. Mm-hmm. En ik heb zelf, nogmaals, nu ga ik weer een beetje mijn eigen speculatieve ervaringen met mijn bepaalde kennis delen. Maar ik heb ook een beetje het idee dat er bijvoorbeeld ook vaak een reactie is op zoiets als extreem weer, grote droogtes, overstromingen. Nu zijn die narratieven er, die worden aangereikt via sociale media. Ja. Dan is het voor mensen misschien ook verleidelijk om te zeggen, dan is dat misschien wel het gevolg van de overheid die het manipuleert in plaats van het proces van klimaatverandering wat steeds verder aan het ontsporen is. Is goede informatie het enige serum wat we nodig hebben? Of moeten er misschien ook andere dingen gebeuren om dat sociale element wat serieuzer te nemen?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk wel dat natuurlijk dan meer een taak is voor de overheid dan voor de wetenschappers op zich. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat wij mensen vrij snel in een sociaal isolement laten verzeilen. En dat geldt niet alleen voor de Nederlandse maatschappij, maar überhaupt. En dat er dus meer gedaan zou moeten worden om echt het sociale netwerk intact te houden. Hmm. Ik denk dat namelijk een belangrijk, misschien wel de belangrijkste reden is dat mensen complotdenkers worden. Ze voelen zich misdeeld. Dan ga je zoeken naar een schuldige. En dan ga je daar verhalen rond creëren. Die schuldige, die heeft allemaal snode plannen met ons. En daarom gebeurt dit en gebeurt dat en gebeurt dat. Terwijl als jij jezelf ziet als deel van de maatschappij, heb je dat veel minder. Dus ik denk dat wij te veel mensen gewoon laten vallen.
Als laatste ben ik benieuwd. Het is in principe logisch te beredeneren waarom complottheorieën een probleem kunnen zijn, waarom ze gevaarlijk kunnen zijn zelfs. In de zin dat je bepaalde wetenschappelijke kennis wordt in twijfel getrokken. Met zoiets als een pandemie komt daar een heel concreet gevaar bij krijgen. Ja. Namelijk dat je meer besmettingen krijgt. Maar ook zoiets als klimaatverandering. Het kan nodige klimaatactie uitstellen als mensen überhaupt niet geloven dat er zoiets bestaat als klimaatverandering. Heb jij misschien ook ervaringen dat er ook positieve elementen zitten aan het denken in termen van, en dit moet ik goed formuleren, want ik vind het lastig om dat goed te doen. Maar kijk, uiteindelijk gaat het natuurlijk ook om een soort wantrouwen tegenover autoriteit vaak. Ja. Dat wordt dan misschien op de verkeerde schuldige gericht, bij wijze van spreken. Maar bijvoorbeeld zoiets als chemtrails. Vaak wordt er dan bijvoorbeeld verwezen naar Operation Popeye. Dat was iets wat ook daadwerkelijk gebeurde. De Amerikaanse overheid heeft tijdens de Vietnamoorlog geprobeerd om regen te veroorzaken en zo de rebellen in het nauw te brengen. Dus vaak wordt er dan ook verwezen van, maar kijk, de overheid is ook niet altijd te vertrouwen. Is er ook een soort van gezonde, sceptische houding misschien soms ook in te ontwaren?
Ja, dus kritisch denken. Ja. Dat blijkt uit onderzoek dat complotdenkers eigenlijk dus niet kritisch denken. Hmm. Ze zeggen van zichzelf dat ze kritisch denken en dat ze dingen goed begrijpen. Maar als je dus zijn dingen kritisch laat beoordelen, dan blijkt dat ze dat minder doen dan andere mensen. En ze zijn vooral niet zelfkritisch. En zij zeggen bijvoorbeeld, ik snap dit niet, dus het klopt niet, het zit zo. In plaats van, ik snap het niet, ik zal het nog een keer lezen of zo. Hè, dus ik denk dat dat niet kritisch denken is, maar ik denk wel dat echt kritisch denken heel belangrijk is. En dat wij inderdaad de overheid heel sceptisch moeten benaderen. Maar dat kun je ook doen zonder onmiddellijk doelen toe te schrijven aan individuen. Want dat weet je lang niet altijd. Maar je kunt wel natuurlijk beleidssceptisch benaderen. Dat moet zeker, ja.
Ja, en er zitten misschien ook een bepaalde logische sprongen tussen die dan juist niet kloppen. Dus het moment dat iemand inderdaad verwijst naar Project Popeye bijvoorbeeld. Ja. Dan betekent dat niet automatisch dat de vliegtuigen die je boven ziet, dat hetzelfde is. Heel erg bedankt in ieder geval voor je uitleg en voor je verklaring. Ik ben benieuwd. Ik richt me even op Roos. Of jij nog iets wilde vragen of iets wilde toevoegen?
Ja, graag. Rolf, dank je voor jouw uiteenzetting. Ik vraag me af, je noemde even al tussendoor betekenisgeving. Uh-huh. Je had het natuurlijk over in het gesprek kwam ook naar voren. We hebben reden om de overheid te wantrouwen. Die sceptische noot en wat ze zelf, de complotdenkers zelf kritisch noemen. Ik vraag me af, speelt het gebrek aan voor de hand liggende betekenis of zingeving hier ook een rol? En als achtergrond hier, ik denk van goed, natuurlijk enorm seculiere samenleving, door wetenschap gedomineerd. Speelt hier ook iets mee toch een behoefte aan zeker mysterie, verwondering? Ja,
zeker.
Wat is de rol daarvan in dit geheel?
Ja, dat is eigenlijk meer iets uit de filosofie natuurlijk. Hè? Het wegvallen van de grote verhalen, dus het een religie, zeg maar, het marxisme enzovoort. Filosofen hebben daar van alles over geschreven. En dat mensen dan op een andere manier gaan proberen zin te geven aan hun bestaan. En een complotverhaal doet dat op een bepaalde manier. Dus de strijd van jou en je groepje medestanders tegen de boze overheid. En ik denk dat zeker meespeelt. En dat is ook een belangrijke reden waarom mensen in complotverhalen gaan geloven. En ik denk wat jij ook impliceert is, er zijn geen andere verhalen. Dus bedoel je dat er een concurrerend verhaal zou moeten zijn?
Ja, of dat er zou moeten zijn, maar dat in bepaalde samenlevingen, nemen van een samenleving die doordrongen is van animistische ideeën, van dat overal spirits of wat dan ook, dan zijn er voor de hand liggende verklaringen, niet wetenschappelijk, maar voor bepaalde fenomenen. Als dat allemaal wegvalt, als je daar niet in mag geloven als rationeel mens en er ook geen christelijke god of wat dan ook je voorkeur is daar. Ja. Als dat allemaal wegvalt en we alleen harde wetenschap hebben, dan kan ik me voorstellen dat een extra factor in het hele verhaal is dat je toch behoefte hebt aan een ander soort verhaal. Niet alleen die theorie.
Dat bedoelde ik eigenlijk, geloof ik, of in ieder geval zat ik aan te denken toen jij aan het praten was. Van, eigenlijk moet de wetenschap dus een ander verhaal hebben, dat het liefst niet al te droog is. Maar dat dus wel aangeeft dat er over sommige dingen, die weten we gewoon nog niet. Ja. En dat je dus mensen moet wantrouwen die heel stellig zijn. En dat zie je nu juist niet bij complotdenkers. En die zijn, hoe minder iemand weet, hoe stelliger die is. Het onderzoek laat dat zien. En dat zie je heel erg bij complotdenkers. Die vinden dus Einstein en Newton, dat vinden ze maar koekenbakkers. Zelf weten ze het veel beter. Hmm. En dat is ook wel natuurlijk een hele intellectuele onbescheidenheid. Maar ik denk dat dat dus komt omdat men probeert die leegte op te vullen, die dus het verdwijnen van die grote verhalen heeft achtergelaten.
Hmm. Ja. Nou, ik wil jullie allebei van harte bedanken voor jullie aanwezigheid en voor jullie toelichting en voor het interessante gesprek. En de volgende aflevering van de podcast die verschijnt volgende week. Wil je nu al meer weten over het onderwerp, bezoek dan de tentoonstelling Design voor de Planeet in Design Museum Den Bosch, nog te zien tot en met 12 januari 2025. Of bezoek de derde verdieping op onze website. Hier vind je aanvullende artikelen en video's over het onderwerp. En dan nog even dit. Deze podcast hadden we niet kunnen maken zonder de steun van onze vrienden, members en patrons. Wil jij in de toekomst meer van dit soort podcasts luisteren? Overweeg dan om vriend te worden. Kijk voor meer informatie op www.designmuseum.nl. Audio en video werden verzorgd door Smart Media Productions. De animatie werd gemaakt door Jakthoend en ingesproken door Florian Verhagen. De muziek werd gecomponeerd door Jelle Mielsen van We Hear You. Onderzoek en redactie door Lydia van der Made. Dit is een productie van Design Museum Den Bosch.